Het is 2030. Zorgrobots zorgen voor onze ouderen. We eten uit een voedselbos. En een raket van composiet, gemaakt door studenten, gaat de ruimte in. Welkom bij de podcast Onderzoekers over de toekomst. Waar lectoren van Hogeschool in Holland hun visie delen over de toekomst van onze wereld. Met in deze aflevering Femke Koulingfrex. Femke is lector jeugd en samenleving. Ze houdt zich in haar lectoraat bezig met complexe en actuele maatschappelijke vraagstukken rondom opgroeien en opvoeden. En ze heeft net met een groep collega-onderzoekers een nationale wetenschapssubsidie van 5 miljoen euro binnengehaald voor grootschalig onderzoek naar sociale veerkracht. En in deze aflevering gaan we het hebben over veerkracht bij jongeren. Want hoe kun je veerkrachtig opgroeien in een roerige tijd? Waarom zijn sommige jongeren beter in staat om te gaan met tegenslagen dan anderen? En welke rol kunnen wij spelen in de ontwikkeling van veerkracht? Je hoort het in deze aflevering. Femke Koulingfrex, waar of niet waar? 3 stellingen over veerkracht. De eerste is, jongeren van nu hebben minder veerkracht dan hun ouders in hun jeugd.
Oei, dat vind ik meteen een hele lastige stelling.
Waar of niet waar?
Ik ga geen antwoord daarop geven.
Stelling 2, hoe veerkrachtiger, hoe succesvoller in de toekomst.
Ja, dat is wel waar, denk ik.
Oké, en de derde is, organisaties doen te weinig op het gebied van veerkracht.
Ja, dat is ook waar.
Nou, die eerste wil je geen antwoord op geven. Jongeren van nu hebben minder veerkracht dan hun ouders in hun jeugd. Waarom niet?
Nou, omdat ik daar geen onderzoek naar heb gedaan. Dus ik weet hoe het gaat met jongeren nu, want daar kijken we naar vanuit mijn lectoraat. Dat is ook wat ik belangrijk vind, want ik wil de jongeren van nu verder helpen richting de toekomst. Mm-hmm. En hoe het vroeger was, ja, dat weet ik niet. Ik ben geen historicus. Nee. Ik vind het lastig altijd om te vergelijken. En ik denk ook, ja, we hebben nu te maken met de context waarin jongeren nu leven. En soms kan je best wel wat hebben aan lessen uit het verleden, maar heel vaak ook niet. Want het context van onze ouders was echt totaal anders dan de context van jongeren nu.
Bij stelling 2 geef je aan waar, hoe veerkrachtiger, hoe succesvoller in de toekomst. Hoe zit dat? Waarom is dat waar?
Ja, nou, ik ga ook meteen dan weer een onderzoekersantwoord geven. Want hoe succesvoller in de toekomst, dat is natuurlijk super subjectief. Hè? Wat is succes? Dat is voor de een heel wat anders dan voor de ander. Dus ik denk, ja, ik associeer veerkracht ook wel echt met bewustzijn. Hè? Dat je bewust bent van je uitdagingen, van je wensen, je ambities, je dromen. En wie of wat jou daarbij kan helpen. En als je dat bewustzijn hebt, dan denk ik ook dat het in de toekomst gaat helpen om datgene wat jij succesvol vindt na te jagen. Ja, en het om kunnen gaan met uitdagingen. Dat is natuurlijk de eerste associatie die je hebt bij dat thema veerkracht. Dat ja, als je dat ontwikkelt op jonge leeftijd, dan kan dat zeker ook helpen om een mooie toekomst te realiseren.
En ook bij de derde stelling geef je waar aan. Organisaties doen te weinig op het gebied van veerkracht.
Ja, en welke organisaties dan?
Het is een heel breed begrip natuurlijk, maar over
ja,
het algemeen?
Ik denk dan aan, want dat is het veld waarin ik zit met het onderzoek van ons lectoraat. Welzijnsorganisaties, dus eigenlijk alle verschillende organisaties die iets doen op pedagogisch gebied om jongeren te ondersteunen in het opgroeien. Dat zijn natuurlijk ook weer hele verschillende organisaties. Van gespecialiseerde jeugdzorg bijvoorbeeld. Of residentiële jeugdzorg. Tot preventief jongerenwerk. Of sportbuurtwerk. Hè. Dat zijn weer hele andere takken van sport. Maar je ziet toch wel dat best wel wat organisaties probleemgericht werken. Nog steeds. Hè. Ook al zijn de ambities anders. Dat het toch wel heel vaak gaat over wat is er mis met jongeren? En hoe kunnen we ze repareren, om het maar even zo te zeggen. En dus daar zit ook iets normatiefs in. Hè? Dus een bepaald beeld van wat dan normaal of gezond opgroeien is. Wat wij dan als volwassenen gaan bepalen voor die jongeren. En wij dan op basis van die norm ze gaan helpen om zich aan de norm aan te passen. Dus heel erg kijken vanuit deficiency denken eigenlijk. Hè? Van wat mist er nog aan jou en wat kunnen we dan repareren? Terwijl dus de meer positieve insteek, dat associeer ik heel erg met veerkracht, heel veel meer gaat over wat gaat er al goed? Hè? Waar zit jouw kracht? Hoe rijk is jouw omgeving? En hoe kunnen we datgene wat goed gaat versterken? En je ook helpen, zoals ik net zei, om je bewust te worden van wat je zelf graag wil bereiken.
Ik kan me voorstellen dat het voor jongeren ook veel fijner is.
Ja. Absoluut, ja, dat komt uit al het onderzoek dat in de relatie, zeker tot professionele hulpverlening, jongeren eigenlijk steeds zeggen dat ze uit willen gaan van wat ze al kunnen en wat al goed gaat. En dat ze ook uit willen gaan van een vertrouwensrelatie. En die vertrouwensrelatie die bouw je natuurlijk op met iemand die oprecht geïnteresseerd is in jou. In wie jij bent en wat jij wil. En ook op een eigenlijk multidimensionale manier geïnteresseerd is. Hè? Dus niet alleen gaat vragen naar waar loop jij tegenaan? Wat zijn jouw problemen? Maar ook gewoon benieuwd is naar wat zijn je hobby's eigenlijk? Wie zijn je vrienden? Hoe breng jij de dag door? Hè? Dat soort dingen. Dus eigenlijk al die verschillende facetten van jouw identiteit en jouw ontwikkeling interessant vindt.
Ja. Wat is veerkracht eigenlijk? We hebben het er wel over. Maar wat is nou zeg maar de beschrijving van veerkracht volgens jou?
Ja, veerkracht in de basis gaat eigenlijk altijd over hoe je omgaat met uitdagingen in het leven. En hoe wij veerkracht benaderen is eigenlijk vanuit een heel ecologisch systemisch denken. Waarbij we zeggen, hè, de mate waarin jij in staat bent om om te gaan met uitdagingen heeft deels te maken met jezelf, hè, met je eigen individuele competenties en karaktereigenschappen, maar ook heel erg met je omgeving. Ja. En dan gaat het over de hulpbronnen die beschikbaar zijn in jouw omgeving en in hoeverre jij in staat bent om naar die hulpbronnen toe te navigeren. Dat is eigenlijk veerkracht.
We gaan straks een aantal van die hulpbronnen langslopen. Maar waarom is veerkracht zo belangrijk voor jongeren?
Nou, jongeren die zitten in een enorme ontwikkelingsfase. Dat geldt voor alle jongeren. Hè. Je bent, als je jongeren bent, zit je in een soort tussenfase. Tussen de kindertijd en de volwassenheid in. En daarin gaan ontwikkelingen ontzettend snel. En dat is biologisch, sociaal, economisch. Hè. Op alle gebieden ben je heel snel aan het ontwikkelen. Dus jongeren zijn op zoek naar wie ben ik nou precies? Wat wil ik doen? En wat is mijn positie in de maatschappij? Het is een zoektocht, het is een experimenteerfase. En daarin zoeken jongeren altijd grenzen op ook. En op het moment dat je nog niet helemaal precies weet wat jouw pad is en ook die grenzen gaat verkennen, kunnen er ook van allerlei dingen misgaan. Ja. Dus je inherent aan deze levensfase is dat je uitdagingen tegen zult komen. Het kunnen kleine uitdagingen zijn, het kunnen grote uitdagingen zijn. Dus de veerkracht om ook eigenlijk flexibel te zijn met het omgaan met veranderingen en uitdagingen. Dat dingen niet altijd lopen zoals je van tevoren had bedacht. Dat je soms ook expres op zoek gaat naar hoe het anders kan. Dat hoort heel erg bij jongeren. Dus ik denk dat veerkracht ook iets is wat niet alleen belangrijk voor ze is, maar waar ze eigenlijk al heel erg over beschikken. En misschien zijn jongeren eigenlijk wel de experts op het gebied van veerkracht. Is het iets waar zij eigenlijk van nature al heel goed in zijn, omdat het past bij hun levensfase.
Ja, precies. Oké. Het is op dit moment, we nemen dit op in 2022, een hele roerige tijd. Oorlog in Oekraïne, coronapandemie, klimaat, de wooncrisis. Hoe kunnen wij deze jongeren helpen een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen in deze, juist in deze roerige tijden?
Ja, dat is een super belangrijke en hele goede vraag. Want het verhaal over veerkracht neigt er soms ook wel naar om een beetje een eenzijdig positief verhaal te zijn. Hè? Dus het is heel erg waar, denk ik, dat jongeren bij uitstek veerkrachtig zijn en dat heel goed kunnen, omdat ze in een fase zitten waarin ze al heel flexibel zijn en omgaan met uitdagingen. Maar het is natuurlijk ook zo dat jouw levenspad heel erg wordt beïnvloed door de maatschappelijke positie die je inneemt en allerlei grote maatschappelijke ontwikkelingen. En die zijn natuurlijk best wel heel negatief op dit moment. Ja. En zorgelijk. En je ziet ook dat jongeren zich daar heel erg van bewust zijn. Hè? Dus dat ze zich afvragen van in hoeverre liggen kansen voor mij om mijzelf te ontwikkelen richting een betekenisvolle toekomst eigenlijk wel open. En dan zie je inderdaad wel, om dan toch nog even op die generatie van de ouders terug te komen, dat heel veel open kansen niet meer vanzelfsprekend zijn voor jongeren. Precies. En dat de verschillen ook enorm groot zijn. Dus de inkomensongelijkheid is gigantisch gegroeid. De wooncrisis, zeker in een stad als Amsterdam waar wij nu zitten. En er zijn heel veel jongeren die wij spreken in ons onderzoek die geboren en getogen zijn in Amsterdam en zeggen, ik zie het gewoon echt niet voor me dat ik later een zelfstandige woning kan vinden. Nou, en dan komen er ook nog eens grote mondiale crisissen bij, zoals de coronacrisis en de oorlog. En dat ligt heel erg buiten de scope van wat jongeren zelf ook nog kunnen overzien. Ja. Dus dat drukt ook op dat toekomstperspectief. Ja, hoe ziet de wereld er eigenlijk uit over 10, 20 jaar als ik zelf volwassen ben? Dus daar zijn heel veel zorgen over. En deels denk ik dat het te maken heeft met politieke keuzes. En dat we dus de veerkracht van jongeren moeten ondersteunen door ze niet aan hun lot over te laten. He, dus het pleidooi van zelfredzaamheid, wat heel lang in beleid en politiek centraal heeft gestaan, dat moet echt overboord wat mij betreft. Dus de overheid moet echt bestaanszekerheid gaan garanderen op een gelijkwaardige manier.
Ja.
Voor alle groepen in de samenleving en zeker voor jongeren, voor wie die kansen niet meer zo vanzelfsprekend zijn.
Mm-hmm.
Dus dan gaat het over betaalbare huisvesting, over een goed minimumloon, over goede omgang met arbeidscontracten. Hè? Dat er niet alleen maar van die flexcontracten beschikbaar zijn voor jongeren, waarbij je eigenlijk helemaal geen arbeidszekerheid hebt. En,
ja.
en toegang tot onderwijs. En je ziet nu dat ook dat de enorme studieschulden die jongeren hebben opgebouwd, heeft ook heel veel consequenties. Dus die toegang tot onderwijs moet eigenlijk ook veel gelijkwaardiger opengesteld worden. En aan de andere kant is het ook zo dat er heel veel niet maakbaar is.
Ja,
en dat
precies.
Heel veel niet door de overheid.
Er is een oorlog in Oekraïne.
Ja,
ja, precies. Daar heb je totaal geen invloed op.
Nee, dus het is ergens ook wel. Heeft het toch ook weer, denk ik, met bewustwording te maken. Van in hoeverre kun je nou keuzes maken, hè, beleidskeuzes. En ook moet je de moed hebben, ook denk ik, als overheid, om beleidskeuzes te maken die echt in het voordeel zijn van een jongere generatie. En in hoeverre moet je ook accepteren dat niet alles maakbaar is. En dat je zult moeten omgaan ook met verlies, met verandering, met risico's. Hè. Dus niet elk risico kan ingeperkt worden. Dus alleen maar focussen op het inperken van risico's.
Ja.
Kan ook heel erg bijvoorbeeld controledrift in de hand werken.
Ja.
Surveillance. Hè, het feit dat we onze grenzen willen sluiten voor bepaalde vluchtelingen en anderen toe willen laten. Hè. Er zit ook een selectiviteit soms in beleid die heel erg tegen die gelijkwaardigheid inwerkt. En juist ook de veerkracht kan beperken van jongeren.
Ja, precies. Jij maakt onderscheid tussen drie niveaus als we het hebben over veerkracht. Nou ja, net individueel niveau. Collectief niveau, dat zijn zeg maar de groepen, en op systematisch niveau, samenleving en ecosysteem. Wanneer het gaat om het stimuleren van veerkracht, lijken professionals vaak een voorkeur te hebben voor één van die niveaus. Maar waarom is het juist zo belangrijk om meer samenhang te zien in plaats van maar één niveau vanuit professionals oogpunt?
Ja, nou ja, dat komt omdat de scope van het eigen handelingsperspectief van jongeren ook maar beperkt is. Hè? Dus je ziet inderdaad dat in de jeugdhulpverlening, maar ook in het onderwijs, er heel lang heel veel nadruk is gelegd op het individuele ontwikkelingspad van jongeren. Hè? Dus wat kunnen wij doen om jou te helpen met je uitdagingen om te gaan? En dan ging het om het versterken van individuele competenties, om onderzoek doen naar karaktereigenschappen, naar mentale, neurobiologische ontwikkelingen soms ook.
Ja.
Maar dat is maar een heel klein stukje van het verhaal. Want dat navigeren naar hulpbronnen die jou kunnen helpen om die uitdagingen te boven te komen, daarbij wordt jouw hele omgeving eigenlijk betrokken.
Ja.
En daar hebben professionals denk ik te lang niet echt naar gekeken van welke sociale relaties hebben jongeren nou om zich heen die hun kunnen helpen om met die uitdaging om te gaan. Maar ook weer, dus waar we het net over hadden, welke voorwaarden zijn er eigenlijk op maatschappelijk niveau die gegarandeerd moeten worden door instituties, door grote onderwijsinstellingen, door de gemeente en door de nationale overheid. Dat heeft ook te maken met welke hulpbronnen zijn er beschikbaar voor mij. Dus de toegang tot hulpbronnen bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ik wil graag de drie niveaus, wil ik graag even met je langslopen. Laten we beginnen met individueel. Nou, je hebt al wat hier en daar verteld. Waarom zijn sommige jongeren op individueel niveau beter in staat om om te gaan met tegenslagen dan anderen? Waar ligt dat aan?
Ja, dat is echt een combinatie van factoren. Het is lastig om daar één ding voor aan te wijzen. Het heeft wel ook, hè, als je kijkt naar psychologisch onderzoek, heeft het ook te maken met bepaalde karaktereigenschappen. Sommige jongeren die zijn gewoon wat wat makkelijker inventief. Hè? Maar ze kunnen makkelijker schakelen als dingen veranderen in hun omgeving. Of zijn gewoon sowieso wat meer geneigd om dingen positief in te zien dan anderen. Hè, er zijn gewoon verschillende type persoonlijkheden eigenlijk. Dat heeft ermee te maken. Maar het heeft ook natuurlijk heel erg te maken met de context waarin je opgroeit.
Ja.
He, dus in hoeverre heb jij toegang tot bepaalde voorzieningen bijvoorbeeld? Wat is je sociaal-economische status? In welke wijk ben je opgegroeid? Heb je te maken met stigmatisering bijvoorbeeld? He, je ziet dat de veerkracht van jongeren heel erg ook wordt bepaald door hoe anderen naar jou kijken. En dat heb je niet zelf in de hand.
Nee.
Dus als jij komt uit een wijk die te boek staat als achterstandswijk, en je hebt een niet-Hollandse achternaam, dan kan jij vaker te maken krijgen met stagediscriminatie. En dan kan er nog zo vaak tegen je gezegd worden, joh, zie het positief in, hè? Probeer je maar in te vechten, wat onze premier ook heel lang heeft verkondigd. Maar ja, daar is niet alles mee gezegd. Hè? Dus het heeft ook heel erg te maken met de kansen die je krijgt vanuit de samenleving.
En als we dan zo'n jongere pakken, hè, die uit de achterstandswijk komt, niet overal kan solliciteren, maar niet wordt aangenomen. Ja. Misschien wel vanwege zijn of haar achternaam. Is zo'n jongere nou veerkrachtiger op lange termijn of juist niet?
Nou, grappig genoeg, we hebben net een heel groot 4-jarig onderzoek afgerond naar het perspectief van jongeren in overgang naar volwassenheid op professionele hulpverlening en ook naar hun veerkrachtontwikkeling. En daarin hebben we ook geprobeerd kwantitatief te meten hoe die veerkracht van jongeren zich ontwikkelt. En je ziet daarin eigenlijk dat veerkracht is een best wel ongrijpbaar begrip, ja. Omdat het op al die verschillende niveaus speelt. Dus het is lastig om het meetbaar te maken, maar een van de weinige significante dingen die er uit dat onderzoek kwamen was dat jongeren met een migratieachtergrond eerder eigenlijk veerkrachtig zijn dan jongeren zonder migratieachtergrond. En dat heeft er denk ik wel mee te maken dat juist als jij vanuit huis uit niet al die hulpbronnen eigenlijk vanzelfsprekend krijgt aangereikt en dat je ook in het geval van jongeren met een migratieachtergrond eigenlijk moet leren navigeren tussen verschillende leefwerelden. Ja, omdat je de Nederlandse cultuur niet helemaal van huis uit hebt meegekregen. De taal misschien je ook eigen moet maken. Dat eigenlijk jongeren helpt juist om op vroege leeftijd te oefenen met het vinden van de juiste hulpbronnen. Ja, dat ze eigenlijk sneller ook hun weg daarin vinden. Dus eigenlijk makkelijker naar die verschillende hulpbronnen kunnen navigeren. Dus het lijkt er eigenlijk op dat jongeren met een migratieachtergrond juist iets veerkrachtiger zijn dan jongeren zonder migratieachtergrond.
En je hebt het over hulpbronnen. Kun je eens een aantal voorbeelden geven van die hulpbronnen? Hoe ziet het eruit in de praktijk?
Ja, dat kan dus heel verschillend zijn. Dat kan op verschillende leefdomeinen kunnen dat verschillende dingen zijn. Het kan gaan om mensen in je omgeving. Het kan jouw sportcoach zijn die jou motiveert, maar waar je misschien ook gesprekken mee kan voeren over uitdagingen in je leven. Dus dat kan helemaal over iets anders gaan dan sporten. Bijvoorbeeld over middelen gebruiken. Als ik nou naar een feestje ga, hoe moet ik dan omgaan als mij drugs wordt aangeboden? Hè? Dat is iets wat je misschien juist wel met je sportcoach kan bespreken. Het kan gaan over voorzieningen. Dus bijvoorbeeld, is er een jongerencentrum bij jou in de buurt waar jij ook huiswerk kan maken 's middags als jij uit een groot gezin komt en niet echt een eigen kamer hebt waar je rustig kan werken. Hè? We hebben gezien in coronatijd dat dit soort hele concrete, praktische, ook materiële voorzieningen ook voor veel jongeren heel belangrijk zijn. Heb je eigenlijk een laptop? Hè? Dus dat kan ook een hulpbron zijn. Heb jij een laptop om je online lessen op te volgen? Maar het kan ook zijn toegang tot bijvoorbeeld studiefinanciering, huursubsidie als je voor het eerst op jezelf wil gaan wonen. Hè. Dus bepaalde regelingen vanuit de overheid. Dus het kunnen personen zijn, het kunnen materiële plekken of dingen zijn. En het kunnen ook regelingen zijn vanuit beleid.
We zitten nu bij in Holland. Welke rol kan een onderwijsinstelling spelen?
Ja, een onderwijsinstelling speelt denk ik altijd een hele belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. Want school is de plek waar je doorgaans de meeste tijd doorbrengt. Ja, dat is je hele onderwijscarrière is dat zo. Dus ook in die overgang naar volwassenheid waar de meeste studenten van ons zich in bevinden, heeft een school nog steeds een hele belangrijke rol in de algemene ontwikkeling van jongeren. Dus niet alleen in je ontwikkeling van je professionele competenties. En dat, ik ben heel blij om te zien dat de hogeschool zich dat steeds meer realiseert. Dat je eigenlijk ook nog die opgroeicontext aan het vormen bent als instituut, als hogeschool. Dus wat we zien nu bij in Holland is dat er niet alleen meer wordt ingezet op studiesucces. Dus op halen studenten hun cijfers wel, halen ze het binnen het studieadvies bijvoorbeeld wel, hè, stromen ze wel door. Maar dat er heel erg wordt gekeken naar wat kan in algemene zin eigenlijk het welzijn van onze studenten versterken. Dus dat er bijvoorbeeld in wordt gezet op peer-to-peer coaching in groepjes. Hè, dus dat je en het thuisgevoel bij de opleiding, dat er extracurriculaire activiteiten worden aangeboden voor verschillende type studenten. Want niet de student bestaat niet. Nee. Hè, dus er zijn bijvoorbeeld groepen studenten die zelf al kinderen hebben en die op zoek zijn naar kinderopvang of mogelijkheden om met andere jonge ouders uit te wisselen. Er zijn gelovige studenten die niet houden van de borrelcultuur, maar het wel heel leuk vinden om met elkaar samen een keer naar een documentaire te kijken bijvoorbeeld. De sociale binding, daar wordt eigenlijk steeds meer op ingezet. En ook dat de opleiding echt een community ook is, die van jonge mensen die elkaar ook kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Ja, en daarnaast ook bijvoorbeeld het mentale welzijn van jongeren. Super belangrijk.
Zeker naar die coronapandemie.
Ja. Absoluut. Dus steeds meer ook toegang eigenlijk ook weer faciliteren tot laagdrempelige hulpverlening. Ook op mentaal gebied. Dat je een keer een coachingsvraag kan stellen. We hebben het Student Succes Centrum. En dat is eigenlijk meer gericht op individuele begeleiding. Dus daar kan je terecht als je vragen hebt over je studieproces, over studievaardigheden. Maar ook over cv-building en ook over mentale ontwikkeling.
Ja. We hebben het gehad over het individu, we hebben het gehad over de directe omgeving aan de hand van de hulpbronnen. Maar je hebt ook nog veerkracht op het niveau van samenleving. Hoe is deze vorm van veerkracht verbonden met het individu en dus die directe omgeving?
Ja, het is eigenlijk een hele belangrijke voorwaarde, denk ik. Dus het is de context waarin dat individu zich ontwikkelt. Dus als een bestaanszekerheid niet gegarandeerd is, ja, dan kan je dus vechten wat je wil in je eentje. Maar ja, dan zal je toch echt onevenredig veel obstakels blijven tegenkomen. Dus eigenlijk dat maatschappelijke niveau. We hebben niet meer de welvaartsstaat zoals we die vroeger hadden. Waarbij heel veel voorzieningen eigenlijk vanzelfsprekend door de overheid werden gegarandeerd. Van een basisinkomen tot sociale huurwoningen. He, dus er wordt eigenlijk heel erg van uitgegaan nu dat je als burger veel zelf doet. Maar we zien ook dat die grote crisissen waar we het over hadden eerder, dat je die helemaal niet meer in je eentje kan oplossen. Ja. Van klimaat tot corona tot oorlogsdreiging. Ja, daarvoor heb je toch die overheid nodig om een bepaald bazaal vangnet, een beschermingsmechanisme eigenlijk in te bouwen voor... Nou ja, zeker voor jongeren is dat natuurlijk heel belangrijk, omdat ze deels ook nog meer afhankelijk zijn van hun omgeving. En ook om gelijkwaardigheid te creëren. Dat eigenlijk dat we ervoor zorgen dat je niet een hele ongelijke behandeling ondergaat. Of een totaal ongelijke kansen ervaart in je leven vanwege je achtergrond bijvoorbeeld. Of je juridische status. We hebben gezien, dat een collega van mij heeft onderzoek gedaan tijdens de coronacrisis met ongedocumenteerde jongeren in Amsterdam. Nou, en het overheidsbeleid was blijf thuis. Maar hoe doe je dat als je geen huis hebt? Ja. En je dus ook en de bibliotheek dichtgaat en de hogescholen dichtgaan, waar je misschien soms in de kantine zat. En je hebt ook geen recht op opvang, omdat je dus geen papieren hebt. Ja, waar moet je dan heen? Er was op een gegeven moment een groep vrijwilligers die een soort informele huiskamer heeft ingericht voor deze jongeren, waar ze toch terecht konden. Dus je ziet dat juist voor hele kwetsbare groepen vaak de overheid ook wel zorgtaken laat liggen. En dat vind ik wel echt een nare ontwikkeling.
Ja. Maar dan is het des te mooier dat er weer mensen uit de samenleving weer dit soort initiatieven opstarten.
Ja, en dat is dan precies de dubbelheid aan het verhaal over veerkracht. Dat dat aan de ene kant heel mooi is. En dat je ziet dat mensen eigenlijk, en zeker dus jongeren, altijd veerkrachtig zijn. En toch wel een oplossing weten te vinden. Maar tegelijkertijd vind ik dat we hun niet aan hun lot moeten overlaten. Ja. En dat we daar maar op moeten vertrouwen. Dus het is fijn dat die huiskamer er kwam. En dat het geregeld werd. En dat de jongeren daar zelf van alles gingen. Ze gingen samen koken, samen koffie maken, samen voetballen. Er gebeurden ontzettend veel hele leuke dingen die echt vanuit die eigen veerkracht naar voren kwam. Maar tegelijkertijd voelen ze zich ontzettend in de steek gelaten door de overheid. Ja. En als je dus vanuit de overheid hebt dat brede maatschappelijke contextuele niveau die randvoorwaarden niet veilig stelt voor die bestaanszekerheid, dan zie je wel dat in een momentopname jongeren heel erg in staat zijn om veerkracht te tonen. Maar als het echt gaat om die duurzame lange termijn ontwikkeling, dat ze toch echt tegen grenzen oplopen en dat eigenlijk heel onrechtvaardig is.
Ja. Ik wil graag met je inzoomen op de rol van de pedagogische professionals binnen de drie omgevingen. Want welke rol kan een professional, maar ook een organisatie spelen op individueel niveau?
Ja, nou je ziet dat daar ontzettend veel leuke dingen gebeuren. Heel veel talentontwikkelingstrajecten, coachingstrajecten, waarbij er met jongeren wordt gekeken naar wat wil je graag doen, hoe wil jij je ontwikkelen, wat zijn je talenten. Ja. Maar ook op mentaal gebied natuurlijk. Hè, van hoe kan jij eenzaamheid bestrijden bijvoorbeeld, of onzekerheid over de toekomst. Dus dat op dat individuele vlak zie je wel heel veel mooie initiatieven om echt ook vanuit een positieve benadering eigenlijk aan te sluiten bij de eigen kracht van jongeren. Mm-hmm. En ik vind het wel heel interessant om te zien hoe daar nu ook steeds meer toch ook weer collectieve projecten bijkomen. Hè, die heel erg inspelen op bijvoorbeeld de sociale identiteitsvorming van jongeren. Dus hoe je met elkaar als leeftijdsgenoten van elkaar kan leren. En eigenlijk dus elkaars hulpbron kan zijn. En ook gezamenlijk je veerkracht kan ontwikkelen.
Ja. En als we het heel persoonlijk maken. Hè? Even naar de luisteraar toe praten. Of naar ik. Ik ben Rudy, 30 jaar. Welke rol kan ik vervullen?
Door goed om je heen te kijken, denk ik. En niet alleen met je eigen levenspad bezig te zijn. En met degene die al heel vanzelfsprekend in jouw sociale kring zitten. Hè? Dus je directe vrienden, je familieleden. Maar ook om je heen te kijken van wie zit er nog meer in jouw sociale omgeving. Dus bijvoorbeeld is een praatje te maken met jongeren die je tegenkomt in je straat. Of hier op de hogeschool. En te kijken van, hey, ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar gaan werken aan een rijke opvoedcontext voor jongeren. En daar horen we allemaal bij. He, dus ook de jongeren die we zien als risicojongeren of als probleemjongeren, dat zijn wel onze jongeren. Ja. Die leven in onze steden, die zijn onderdeel van onze samenleving en daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Dus het gezegde, it takes a village to raise a child, dat geldt ook voor oudere jeugd. En ja, we maken allemaal onderdeel uit van die rijke pedagogische context. Ja. Dus het is goed om te kijken van ja, wat kan je ook als volwassene doen voor jongeren uit je buurt? Wat kan je als volwassene doen voor jongeren uit in relatie tot een organisatie waar je werkt of een sportclub waar je lid van bent bijvoorbeeld? Dus die betrokkenheid die we gezamenlijk eigenlijk vormen, dat vind ik heel belangrijk. Dat we ons daar bewust van zijn en daar ook in willen investeren.
Nou, wat ik al hoor is gewoon meer heel simpel, platgedrukt, meer naar elkaar omkijken. Ja. En gewoon eens een keer interesse tonen. Open-minded zijn. Vragen stellen. Elkaar beter leren kennen. Het is eigenlijk jammer dat het nu te weinig gebeurt.
Ja, en ik denk ook, omdat jongeren dus in die levensfase zitten van nieuwe dingen ontdekken, hè, en een snelle ontwikkeling, hebben jongeren ook heel veel te bieden op het gebied van vernieuwing. Hè? Culturele vernieuwing bijvoorbeeld, als je kijkt naar jeugdcultuur. Het is hartstikke leuk om ook gewoon die geïnteresseerde vraag te stellen van, hey, waar ben je mee bezig? Naar welke muziek luister je? Welke Instagram-pagina's volg je? Ja, er zit zoveel potentie ook in om zowel op kunst- en cultuurvlak als op maatschappelijk vlak ook tot nieuwe inzichten te komen.
Precies.
En dat is denk ik voor elke volwassene verfrissend. Hè? Want als we wat ouder zijn, zitten we al op een soort pad wat we hebben gekozen en dat volgen we dan. En dan kijk je toch misschien iets minder makkelijk om je heen en zie je soms ook andere mogelijkheden over het hoofd. En als je met jongeren in gesprek gaat, dan ligt de wereld toch weer veel meer open. En dat is denk ik heel goed om dat mee te nemen ook.
En jij dan, Femke, los van alle onderzoeken, wat doe jij op dit moment?
Nou, ik kan wel vertellen over wat ik gisteren heb gedaan, want daar werd ik echt ontzettend enthousiast van. Dat was echt geweldig leuk. Ik heb gisteren meegeholpen met een Ramadan maaltijdenactie. Die werd georganiseerd door Verdedig Noord. En dat is een bewonerscollectief wat actie voert tegen gentrificatie in het stadsdeel Noord. Dus je ziet eigenlijk dat Noord heel populair is geworden. Dat er heel veel mensen verhuizen naar Noord, dat de huizenprijzen gigantisch zijn gestegen, waardoor bijvoorbeeld dus die jongeren die zijn geboren en getogen in Noord eigenlijk niet meer echt uitzicht hebben op een eigen woning in een eigen stadsdeel, maar ook dat er allerlei nieuwe voorzieningen komen die eigenlijk vooral voor de nieuwe Noorderlingen interessant en toegankelijk zijn. En dat de bewoners, de families daarvan, die daar van oudsher wonen, dat daar gewoon wat minder eigenlijk naar om wordt gekeken en minder in wordt geïnvesteerd. En dit bewonerscollectief probeert eigenlijk een tegenbeweging op gang te brengen. Heel erg vanuit dat idee van laten we als Noorderlingen met z'n allen naar elkaar omkijken. En dat was gisteren, was gewoon een perfect voorbeeld van hoe dat in de praktijk eruit komt te zien. Dus we zijn gaan koken op een middelbare school, het Bredero College in Noord. Leerlingen van de school die hebben 200 maaltijden gemaakt. Pasta bolognese, gebakken rijst met kippenpootjes. Samen met moeders uit de buurt en vrijwilligers van het collectief van Verdedig Noord. En daarna zijn we in teams die maaltijden gaan langsbrengen bij gezinnen uit de wijk. Maar ook alleenstaande ouderen met een laag inkomen. Ja, om gewoon hun even een blijk van zorg en waardering mee te geven. Ja, en daar kwam dus die rijke pedagogische opvoedcontext helemaal in de praktijk, vond ik. Dat je dan met pubers, met moeders, met vaders, met ouderen, met buren, met meesters en juffen samen in zo'n keuken maaltijden staat te maken voor je mede-buurtbewoners.
Ja,
en het plezier en dat ik daar dan ook als lector onderdeel van uit mag maken. En ook trouwens als inwoner van Noord, want ik woon zelf ook in Noord. Ik heb mijn kind meegenomen, mijn zoon van 5, want dat vind ik dan ook weer. Dat is ook mijn pedagogisch ideaal, hè? Dat ik hem ook meeneem in dat proces van, hey, jij bent ook een mini-Noorderling. Jij maakt ook onderdeel uit van een buurt. En wij kijken naar elkaar om in Noord. Dat typeert ons. Dus hè, ik ga jou ook leren om te koken. En nou, dan kan je ook wat doen voor je buren. Ik heb mijn man meegenomen. Die heeft de hele keuken staan schrobben nog aan het eind. Ja, en dat je dan zo je eigen opvoeding... En je eigen privéleven, je eigen gezin... dan wordt verbonden aan de wijk en ook nog eens aan je werk. Ja, dat vind ik echt het mooiste wat er is.
Ja, ik kan me voorstellen. Ik zie het ook aan je. En je kan er niet vroeg genoeg bij beginnen wat betreft
jouw
kind.
Ja, en dat is ook... Ik denk ook dat rechtvaardigheid... een belangrijk onderdeel van de opvoeding moet zijn. En hoe je rechtvaardigheid in de praktijk kan brengen... is door dit te doen. Hè? Dus door iets concreets te doen voor je buren... ook als zij wat minder te besteden hebben dan jij.
Tot slot, we verzamelen in elke aflevering concrete tips... die we mee gaan nemen in onze tas. Heel simpel, tips in de tas. Welk advies kunnen we meenemen in onze tas? Even nog een concrete tip waar we... wij zo'n spreken morgen al mee kunnen beginnen.
Nou, ik denk als het dan gaat over veerkracht... en je bent een professional die werkt met jongeren... of je nou docent bent op de hogeschool of jongerenwerker... help jongeren om hun steunsysteem in kaart te brengen. He, dus help ze om die hulpbronnen te identificeren op die verschillende niveaus. En ga met ze in gesprek over wat heb jij allemaal in jouw omgeving. He, dus los van wat je zelf al in je uppie kan doen. Wat is er allemaal in jouw omgeving voorhanden? Wat jij in zou kunnen zetten om met jouw uitdagingen om te gaan. Want heel vaak zijn jongeren zo voorgeprogrammeerd... dat ze alleen naar zichzelf en hun eigen handelen kijken. Dat ze niet altijd zich bewust zijn van de verschillende hulpbronnen die er zijn. En ook niet precies weten hoe ze die in moeten zetten. Dus ik denk dat gewoon dat gesprek aangaan. En ook verder kijken dan het geëikte pad. Hè? Van als jongeren moeite hebben met een studie. Hebben ze een oom of een buurman in hun omgeving. Die ze misschien ook eens zou kunnen helpen. Hè? Verder kijken dan alleen het gezin bijvoorbeeld. Dat is ook heel belangrijk, denk ik.
Mooi advies, dankjewel. En bedankt voor je verhaal.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met In Holland Lector Jeugd en Samenleving Femke Kuilingfreks. Wil je weten welke onderzoeken er nog meer plaatsvinden bij Hogeschool in Holland en welke rol jij daar wellicht in kan spelen? Bekijk dan inholland.nl/onderzoek. Tot de volgende!